laat komen zijn. Dus nog twee, drie minuutjes wachten, dan beginnen we ietsjes later. Dan gaan de mensen luisteren naar je. Ja. Dus we moeten wel de microfoon goed gebruiken.
Ja.
Shalom, Gavarim, Erftof. Goedenavond allemaal, beste vrienden. Fijn dat jullie zo in grote getalen opgekomen zijn. En we hopen op een mooie avond met ernst in ons midden. Ik stel voor dat we de avond beginnen met zingen. En dat we dan zingen een van de liederen van Sion. En wel Psalm 48. Hè. Ernst woont in Jeruzalem, Ernst en Johanna en een gezin. En dan hoort Psalm 48 hoort daar ook zeker bij. Dus ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 48. Het eerste vers, ik hoop dat we het allemaal kunnen lezen. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Nou, dat is de berg waar Ernst en Johanna dagelijks op uitkijken.
MUZIEK
Deze avond openen met gebed. Ben ik te verstaan? Ja. Ik wil deze avond openen met u met gebed. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij danken en loven u voor alles wat u ons deze dag gaf. We mogen bijeen zijn als gemeente om meer te horen over het wonderlijke werk, over uw werk. In Jeruzalem, de stad waar uw tempel heeft gestaan. Wij danken u dat we hier in vrede bijeen mogen zijn. Maar we weten ook dat in Jeruzalem, in Israël, is het oorlog. Tegen de machten die uit zijn op de vernietiging van Israël. In die omgeving mogen Ernst en Johanna hun werk doen. We gaan daar vanavond meer over horen en we vragen u voor het Joodse volk, wilt u het gedenken in deze moeilijke tijd. We vragen u voor Ernst en voor Johanna en hun kinderen. Wilt u ook Ernst de woorden geven om ons deze avond te vertellen over zijn werk? En wilt u ook ons een geopend oor geven om uw daden op te luisteren? Wilt u ons zo een gezegende avond geven? Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u een stukje lezen uit het evangelie naar Johannes. Het is weliswaar in de lijdenstijd, maar ik wil toch een stukje lezen uit de geschiedenis over de opstanding. En dan wel uit Johannes 20. En ik zal zo zeggen waarom ik dat wil lezen. Sorry, hoger. Oké. Ik wil een stukje lezen uit Johannes 20. En daarvan het 11e tot het 18e vers. En ik zal zo wel uitleggen waarom ik dat stukje kies. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als ze dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeiden tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. En Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Nou, waarom lees ik dit nu? Want het gaat eigenlijk al over Pasen. Het gaat vooral over dat de zinsnede dat Maria dacht dat de Heer Jezus de hovenier was. En dat is een bijzondere tekst eigenlijk, die wij, die Wilma en ik, mijn vrouw en ik, hebben in Jeruzalem ook gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan. Maar die voor ons bijzondere woorden geworden zijn. We gaan vanavond natuurlijk meer horen over het werk van Ernst en zijn gezin in Israël na 7 oktober. Maar aan de hand van dit gelezen schriftgedeelte wil ik eigenlijk ook een persoonlijk verhaal vertellen. Jeruzalem is een bijzondere stad. En ik weet niet wie er al eens geweest is, maar daar kun je de meest wonderlijke ontmoetingen hebben. En als je daar gesprekken hebt met mensen, dan gaat het bijna altijd vrij snel over geestelijke dingen. En daar zal ik één voorbeeld van vertellen. In oktober 2017 was ik met waren Wilma en ik en onze zwager en zijn vrouw in Jeruzalem. En wij hadden gehoord dat daar een bijzondere begraafplaats was in Jeruzalem. Met een muur eromheen, om die begraafplaats, waar hele mooie schilderingen op stonden en allemaal schilderingen vanuit de Bijbel. Waar eigenlijk vanaf Genesis tot Openbaring is dat geschilderd op een muur. Op een muur van, ja, ik denk 100 meter lang in totaal. Wij konden die begraafplaats echter niet vinden. We hadden al gezocht, we hadden al eens gevraagd bij de Schotse kerk, van, we hebben gehoord van een begraafplaats met schilderingen, weten jullie dat? Nou, nooit van gehoord. Maar uiteindelijk was er iemand die kon ons vertellen van, dan moet je zijn op de Emek Refaim. Dat is een straat in de German Colony, in de Duitse deel, waar dat de Duitse kolonie heet dat, in Jeruzalem. En daar kun je die begraafplaats vinden. Nou, wij gingen daar naartoe. En we vonden inderdaad de plek waar het moest zijn, maar de deur zat dicht. Ja, daar konden we niet verder. En er stond wel een bordje op, als je toch informatie daarover wil hebben, bel dan dat en dat nummer van de Alliance Church. Alliance Church, nooit van gehoord, maar goed, ja. De deur was dicht, dus we gingen onverrichte zaken, gingen we weg. En die zondag zaten we in de kerk in Jeruzalem, in Christchurch, dat is een kerk die vlak, een Anglicaanse kerk, in de oude stad Jeruzalem. En na afloop van de dienst hoor je koffie drinken en je kon ook nog wat eten daar en dat deden we ook. En ik kwam toen naast iemand te zitten en ik zei tegen hem van, jij bent een bekende in Jeruzalem, ik begreep, dat was een Israëli, dat was iemand die woonde in Jeruzalem. Zeg, kun jij mij vertellen, waar is die begraafplaats en hoe kan ik er nou opkomen? Want de deur was dicht en hebben jullie daar wel eens van gehoord, van die begraafplaats? Nou, zegt hij, ik ben daar de hovenier op die begraafplaats. Nou, dan sta je natuurlijk wel even gek te kijken van, hè, dat bedoel ik nou even met ontmoetingen ook in Jeruzalem. Dus ik zat naast de hovenier van die begraafplaats. Die zei, nou, ja, ik begrijp dat je er belangstelling voor hebt, dat je het wil zien. Hij zegt, dat is goed, ga maar met me mee. Hij zegt maar, je moet even wachten, want er komt zo dadelijk nog een Amerikaanse mevrouw. En die wil ook naar die begraafplaats, want die wil nog een graf bezoeken van een familielid. Oké, dus wij wachten even. De Amerikaanse mevrouw kwam. En wij gingen dus naar de begraafplaats. Nou, we zagen die mooie schilderingen. Maar we zagen ook hoe de hovenier met die Amerikaanse vrouw naar een graf ging waar die vrouw naartoe ging. Hè, waar zij belangstelling van haar familielid. En toen zagen we ook van dat die hovenier deed met die vrouw ook een gebed. En toen moesten wij denken van, we dachten dat het de hovenier was. En dat was die ook wel. Maar hij liep eigenlijk ook in de voetsporen van de Heer Jezus. Hè. Zo ervaren we dat, zeg maar. Van, we dachten dat het de hovenier was, net als Maria. En eigenlijk ja, toonde die daar het beeld van de Heer Jezus. Maar ja, het verhaal gaat nog verder, want ja, op een gegeven moment hoorden we van Ernst en Johanna, die gingen ook naar Jeruzalem. En de vraag was of hij ook in de TFC deel wilde nemen. Nou, oké. En nu zijn we dus een paar jaar verder. En toen hoorden we ineens van Ernst het verhaal van, ja, we zijn op een begraafplaats geweest en er is een hovenier, maar ja, die heeft ernstige gezondheidsproblemen. En ze zoeken dus eigenlijk iemand, een nieuw iemand. En Ernst vertelde dat hij daarvoor gevraagd was. Nou, dat vonden we dus een heel wonderlijke samenloop van omstandigheden. En daar gaan we vanavond zeker meer over horen. Van hoe dat verhaal dus verder gaat. Nou, er zijn natuurlijk, ik heb jullie ook een beetje nieuwsgierig gemaakt nu. Hè? Maar voordat Ernst aan het woord komt, dan stel ik voor dat we nog een psalm zingen. En dan gaat Ernst het woord voeren. Daarna houden we een pauze. En dan, als er pauze is, dan is er nog gelegenheid om koffie te drinken. Dat is aan de balie. En dan zal de koster koffie schenken. En dan zal er ook nog een collecte worden gehouden voor het werk van Ernst en Johanna in Jeruzalem. En daarna, na de pauze, is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Of misschien dat het verhaal van Ernst wat uitloopt. Dat zullen we wel zien hoe dat loopt. Dat hij zijn verhaal nog wat verder vertelt. En dan sluiten we de avond ook weer af met psalm zingen en met gebed. Dus dat is hoe de avond gaat verlopen. En dan stel ik voor dat we eerst opnieuw een lied, een van de liederen Sion zingen, en wel psalm 135, vers 12. Het is ook een psalm over Sion, 135, vers 12. Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft, en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft, en wat er verder volgt. Ja.
Goedenavond allemaal.
Paulus die schrijft vaak in zijn brieven hoe hij verlangt ernaar om een gemeente weer terug te zien. Paulus was vaak op reis en ja, ze zijn ook op reis gegaan. En ik kan wel zeggen, ik heb er best wel naar verlangd om u en jullie weer terug te zien. Al die bekende gezichten. In Israël hebben we heel veel nieuwe mensen moeten leren kennen. Nieuwe vrienden moeten maken. Als gezin, als familie. En hier ben ik weer terug. En dan zie ik jullie en dan denk ik heerlijk. Heerlijk weer terug in vertrouwde grond. En weer terug bij al die mensen die ons lief en dierbaar zijn. Ook een hartelijke groet van Johanna en van de kinderen. Zij zijn nog in Jeruzalem. Dat was best wel een raar gevoel. Zeker met de huidige situatie waarin Iran Israël behoorlijk bedreigt. Ja, en dan alleen weggaan, dat is niet niks. Maar we hopen, we bidden dat de situatie veilig mag blijven totdat ik ook weer terug ben. Vanavond hoop ik jullie meer te vertellen over ons werk in Jeruzalem, wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan. Is het een beetje hard of lijkt het me zo? Ja, is goed zo? En er is zo ontzettend veel gebeurd dat ik 3, 4, 5% van alles wat we meegemaakt hebben kan vertellen vanavond en heel veel niet. Dus ik laat ook een groot gedeelte aan de vragen. Dan kunt u vragen stellen en dan kan ik daar ook met ervaringen en verhalen op terugkomen. Ik ben ook heel blij om jongeren te zien. Ik heb namelijk vroeger ook heel vaak op jullie leeftijd en opgroeiend hier gezeten met Gerrit en Ellie Steenbergen die er voor stonden. Dominee mevrouw van den Berg. U bent ook wel eens geweest geloof ik, mevrouw Hofland. Of niet vroeger? En iedere keer werden die verhalen gedeeld vanuit Roemenië, vanuit Sina. En ik zat er altijd naar te luisteren en het raakte me altijd diep. Ik had altijd het beeld van, wauw, dat is zo bijzonder als je dat mag doen. En nu sta ik hier zelf. Nou, waarom zeg ik dit? Ik hoop dat jij en dat anderen ook later hier mogen staan. Vader is namelijk altijd een gemeente geweest, niet alleen op zichzelf, maar ook van uitzenden. Er zijn vanuit de ouderen boven mij, die zijn dominee geworden. En anderen zijn het zendingsveld ingegaan, ook voor ons. Ik denk dan aan Marieke en anderen en nu mag ik hier zelf staan. Dus wie weet, mogen de Heer onze gemeente zo zegenen dat er nog vele zullen volgen. Goed, onze weg was naar Israël. En wij waren nog niet zo lang in Israël totdat de oorlog uitbrak, ongeveer zes weken. 28 augustus, toen reisden we naar Jeruzalem. Ik ging nog een weekje eerder met Wilbert en Simon. En Johanna, die kwam in Jeruzalem aan met al deze bagage. Nieuw huis, nieuwe straat, nieuwe buurt. 3 bruggen, ingeruild voor Jeruzalem. Een stad van 1 miljoen inwoners. Van ongeveer kleine 3000 inwoners, denk ik. Naar 1 miljoen, dat is nogal een verandering. Dit is de plek waar wij wonen, hier op het hoekje. Dat is ons huis. Lang verhaal hoe we er aangekomen zijn, maar 4 maanden lang hebben we gebeden. Gezegd, Heer, wilt u ons een huis wijzen waar u ons hebben wilt? En dat had eigenlijk een hele specifieke reden. Ten eerste, het is niet eenvoudig om het evangelie te brengen in Israël. Er zijn duizenden mensen die dat niet kunnen waarderen en die er ook bereid toe zijn om vervelende dingen te doen. Stenen door ruiten te gooien en dat soort dingen. We kennen zelfs voorbeelden van brandstichting. Ook bij de Kama, het gebouw van de Kama, is in 2016 brandgesticht door orthodoxe Joden. Dus dat zijn dingen die we wisten. En als zoiets naast gebeurt, gelukkig is er niks naast gebeurd er in de afgelopen anderhalf jaar rondom ons huis. Maar als zoiets gebeurt, dan wil ik niet dat Johanna mij aankijkt en zegt, Ernst, maar jij wil toch zo graag in dat huis wonen? Jij wil toch zo'n prachtig tuintje of zo'n prachtig dit en zo'n prachtig dat? En ik wil ook niet tegen Johanna zeggen van, ja Johanna, jij vond die keuken zo aantrekkelijk in dit huis en moet je kijken, nu zitten we met de gebakken peren. Dus we hebben samen onze knieën gebogen, elke avond, en gevraagd, Heer, wilt u ons een huis aanwijzen, een huis waarvan we mogen weten dat het uw plek is. En zo zijn we gaan zoeken. En ja, wij hadden geen idee van het bestaan van het huis hier op de hoek. Op een dag toen, ik hou dat verhaal heel kort, want er zijn nog zoveel meer verhalen te vertellen. Toen belde de makelaar ons op en die zei, ik heb een huis gevonden en ik denk dat dat echt iets voor jullie is. Nou, dat hoor je met belangstelling aan, maar dan denk je toch diep van binnen, ja, maar hoe weet ik dan dat dit... U zegt dat het huis geschikt is voor ons, maar hoe weet ik dat dan? En daarna zei ze, je moet bellen met een familie in de straat, een ouder echtpaar. Die heb ik jaren geleden aan een huis geholpen. En die kunnen je exact vertellen over de straat, over of het veilig is en dat allemaal. Dus ik belde die mensen op. Ik had het Johanna nog helemaal niet verteld. Ik belde ze op en die mevrouw die begon bijna te huilen. En ik zeg, waarom raakt het u zo als ik u vertel dat wij belangstelling hebben voor het huis? Nou, zegt ze, op het hoekje van de straat bij de ingang, hier zit een elektrisch hek. Op het hoekje van de straat woonde een Jood. Een orthodoxe Jood met 4 vrouwen. En ze zegt, het was er altijd zo duister, zo geestelijk duister. Ze zegt, 4 jaar lang bidden we al of de Heere God een gelovig gezin in dat huis wil brengen. Ja, toen was het duidelijk. Toen wisten wij zeker... Dat is het huis. Maar, wij wonen op de grens van de Arabische en van de Joodse buurt. De andere kant van de straat, dat zijn Arabisch-Palestijnse huizen. En onze straat is de eerste straat hier in dit gedeelte van West-Jeruzalem wat Joods is. Hier nog iets duidelijker. Dus deze kant, dat is allemaal Oost-Jeruzalem. En vanaf hier begint West-Jeruzalem, waar de Joden wonen. Dus wij wonen recht op de grens tussen Joden en Arabieren in. Maar jullie kunnen wel begrijpen dat toen op 7 oktober de oorlog uitbrak, dat Johanna en ik elkaar aankeken en zeiden, wat zijn we blij dat we niet zelf dit huis gekozen hebben. Want we zouden waarschijnlijk onmiddellijk teruggegaan zijn. Maar nu mogen we weten, de Heere God heeft zo duidelijk deze plek aangewezen. Dus wat er ook gebeurt, we zullen hier veilig zijn totdat de Heer ons duidelijk maakt dat het voorbij is en dat we ergens anders heen mogen gaan. Bang zijn we niet. Integendeel, we voelen ons zo gesterkt in de Heer. En ook ja, bijzonder dat we precies tussen de groepen in mogen zitten. We hebben contact met de buren die hier aan de overkant wonen. En we hebben ook hele goede contacten met de Israëlische buren hier in de straat. Ja, toen kwam 7 oktober... De avond voor 7 oktober, dat hebben we ook echt ervaren als een leiding van de Heere God. Toen hebben we een documentaire gezien van de Free Burma Rangers. Dat is een Amerikaans echtpaar, een christelijk echtpaar, dat in Myanmar, waar nu die vreselijke aardbeving geweest is. Die doen daar vrijwilligerswerk op de frontlijn. Er is een burgeroorlog die al meer dan 50 jaar duurt. En op de frontlijn, daar helpen ze en ondersteunen ze de bevolking. En het bijzondere is, ze hebben 3 jonge kinderen. En die gaan overal naar mee. En dat maakte zo'n indruk op ons. Hoe kun je als echtpaar ja, je kinderen meenemen toch in zulk risicovol gebied? En op een gegeven moment zijn ze ook naar Irak geroepen. En hebben ze in Irak in 2016, in Mosul, hebben ze zelfs mensen onder de kogelregens weggehaald. Nou, hun kinderen namen ze natuurlijk niet daar naartoe mee, maar wel 2-3 kilometer vandaan van waar al deze dingen gebeurden. Dat was de avond voordat 7 oktober gebeurde. Ik denk dat we om 1:00 of 12:00 naar bed gingen. We hebben nog lang nagepraat over wat we gezien hadden. Dat echt een hele, ja, ons heel diep geraakt. De moed en ook ja, de bescherming die de Heere God aan deze familie gaf. De volgende ochtend, toen gingen de sirenes. Het lijkt een beetje, jongens en meisjes, het lijkt een beetje op dat geluid van afgelopen maandag om 12:00. Het is in Israël wel een stuk angstaanjagender. Het is indringender op een of andere manier. Maar dat geluid begon opeens te klinken op de ochtend. Dus moet je voorstellen dat je wakker wordt en dan opeens gaan die sirenes af. En dan denk je, wat is dit? En we keken elkaar aan, we waren nog in de slaapkamer. Dus ik zeg, Johanna, dat is gewoon een test. Ik kijk op mijn klok en het is 7:04 of 7:08, ik ben even exact vergeten. Maar ik weet nog wel die 4 minuten en dan denk je, ja als het een test is, dan doe je het op het hele uur. Dan doe je dat niet op 4 minuten na. En na 10-15 seconden zei Johanna maar ernst, dit is het raketalarm. We moeten in onze schuilkelder. Er was niemand die ons iets kon vertellen. Dus we hebben de kinderen hebben we bij elkaar geraapt en zo snel mogelijk zijn we naar beneden gegaan. beneden hebben we, ja, dat kan je hier niet zien, maar op onze benedenverdieping hebben we een schuilkelder met hele dikke betonnen wanden. En ook het dak is van zwaar gewapend beton. Dus ja, daar zijn we in gaan zitten. En al vrij gauw horen we dus de doffe dreunen van de luchtafweer, van de Iron Dome. En ja, van de raketten die onze kant op kwamen. 5000 raketten zijn uiteindelijk in één dag tijd vanuit Gaza Israël binnengeschoten. En Israël is echt niet zo groot. Niet veel groter dan Nederland. Ja, dit is, ik laat het toch zien. Sommigen van jullie herinneren dit appje wel, denk ik. 2 weken ongeveer nadat dit alles gebeurd was. En langzamerhand begon door te dringen. Wat heeft Hamas gedaan? Ik ga het niet voorlezen. Ik kan het zelfs niet voorlezen. Als ik dit voorgelezen, dan begin ik te huilen. Dat is, kan ik u verzekeren. En de verschrikkingen, het doelbewust bloedvergieten. Het is er nog lang niet alles op, maar het martelen van mensen, van zelfs kleine kinderen. Het is, ja, ga door merg en been. En alleen in de weken daarna werd langzaam maar zeker werd duidelijk wat op 7 oktober gebeurd is. Waarom laat ik dit zien? Omdat ik zie dat de wereld 7 oktober alweer aan het vergeten is. Zoals vandaag, dan wordt er gisteren met veel bombardie over de ambulance die Israël aangevallen heeft geschreven. En het is heel goed mogelijk, en dat zeg ik ook met verdriet en pijn in mijn hart, dat er een hele grote fout gemaakt is die niet gemaakt had mogen en moeten worden. Maar dit is wat elke Jood weet. En wat geen Jood zal vergeten, maar wat de wereld eigenlijk alweer helemaal kwijt is. Het is... Israël is nu in een oorlog verwikkeld. En in een oorlog, daar gebeuren vreselijke dingen. Maar één ding is heel duidelijk. Israël is niet doelbewust erop uit om mensen te vermoorden zoals Hamas dat gedaan heeft. Toen ik dit geschreven had, een paar weken later, toen bleven er nog ergere dingen komen. Een van de dingen die echt in mijn geheugen gegrift staat, is dat ze ovens gevonden hebben waar de restanten van baby's in lagen. Dus de baby's hebben ze levend in de oven gelegd, de klep dicht gedaan en op 250 graden gezet en ze zijn zo weggelopen. Daar staat ons verstand stil. En dat is wat met Israël gebeurd is. En de pijn en het verdriet... die zindert door tot de dag van vandaag. Zeker en vooral ook omdat er nog steeds gijzelaars vastzitten. Ruim 50 die nog steeds in de tunnels van Hamas zitten. Wat je hier ziet, dit zijn niet zozeer allemaal raketten. Maar dit zijn plekken waar het luchtalarm afgaat. De afgelopen 3 weken zijn de Houthis aan het schieten gegaan. Ongeveer elke dag of nacht schieten ze wel 1 ballistische raket. Dat is een raket die is ongeveer zo dik en hoger dan dit plafond. En die komt door de ruimte heen, komt die naar Israël gevlogen. En Israël heeft systemen die calculeert waar kan die raket neerkomen en waar kunnen ook de brokstukken. Dus ze schieten die raket stuk in de ruimte en die brokstukken die komen... naar beneden en in welk gebied zouden die neer kunnen komen. En daar laten ze dan het luchtalarm afgaan. Nou, als wij dit op de kaart van Israël zien, dan weet je dat er ongeveer 2,5 miljoen mensen in de schuilkelder zitten. Voor 10, 15 miljoen minuten. Iedereen. Mannen, vrouwen, baby's, kinderen, alles. En gelukkig zijn er heel veel kinderen en volwassenen die daar goed mee omgaan. Maar er zijn ook die kunnen daar niet zo goed mee omgaan. Die raken in paniek. Ik weet van mensen die soms nog minutenlang daarna gewoon helemaal shaken van de, ja, van de stress, van de paniek. Dit was een kleine 2 weken geleden, denk ik. Ik was in Binyan Klal, dat is een hoog gebouw in Jeruzalem. Op de 21ste verdieping, dat is ongeveer, ik denk de bovenste verdieping. En toen ging het alarm af. Je hebt geen tijd om naar beneden te gaan, dus we gingen boven in... de beveiligde kamer en toen we weer eruit kwamen, toen zagen we buiten de lucht, de wolkjes. En dan denk je, wat is dit? Nou, dit is de sleet van de raket die uit de lucht geschoten is. Boven Jeruzalem. Dus dat gaat nog steeds tot de dag van vandaag, 1,5 jaar na de oorlog, gaat dat nog steeds door. Ja, dit is waar Jan het over had. Ja, prachtig dat je dat verhaal deelde. Nog een kleine toevoeging. Die hovenier die jullie ontmoet hebben, die ken ik nu heel goed. Dat is mijn voorganger. Zijn naam is Meir. En zijn achternaam is Aaroni Kohen. En hij komt uit een hoge priestelijk geslacht. Zijn voorouders zijn in Iran. Eeuwen hebben ze in Iran gewoond. Maar al die eeuwen door is bewaard gebleven dat zij uit een hoge priestelijk geslacht komen. Dus die hovenier die was inderdaad een verklede hoge priester. Net zoals ja, onze Heer Jezus Christus. Ook als een hovenier. Maar ten diepste de volmaakte hoge priester was. Dus dat nog ter aanvulling. Ja, Meir heeft ruim twee jaar geleden een hersenbloeding gehad. En daardoor zijn hersenen echt beschadigd geraakt. Zijn communicatie is daar behoorlijk in terug uitgegaan. Hij kan gewoon praten, maar hij kan soms snel boos worden of gefrustreerd over dingen. En als mensen dan niet weten dat hij hersenschade heeft, dan kunnen mensen ook boos worden. Dat je denkt van, kom op, doe eens normaal. En ook lichamelijk heeft hij er enorme schade aan ondergaan. Dus als je hem nu ziet, dan denk je dat hij 80 is, terwijl hij nog maar 65 is. Dus dat is best heel verdrietig. De Alliance Church, de Kama in Jeruzalem. Die hadden me op een gegeven moment, ongeveer een jaar geleden, hadden ze mij gevraagd. Ernst, kun je daar eens kijken en kun je eens kijken of je wat daar kunt doen. Want we hebben echt hulp nodig op de begraafplaats. En ik ben er naartoe gegaan en ik heb daar rondgelopen. En toen ik weer terugkwam bij onze director, toen zei ik, moet je luisteren, ik vind het een prachtige plek. Maar ja, ik wil niet werk doen waarvan ik niet weet dat de Heere God mij daar echt duidelijk toe roept. En ik weet niet of God mij hier toe roept, dus ik weet het niet. Er was één heel merkwaardig iets. Toen ik Meir ontmoette op dat moment, toen zei hij, Ernst, de Heer heeft mij laten zien dat er iemand uit Nederland zou komen. En hij vertelde niet bij hoe of waarom of wat, maar enkel dit. En toen dacht ik van ja, maar er zijn 18 miljoen Nederlanders en er zijn er van ongeveer 9 miljoen zijn man. Dus iemand uit Nederland, ja, goed, ik ben Nederlands, oké. Later is dat wel teruggekomen, zoals jullie zullen begrijpen. Dus 3 maanden later, toen begreep ik van onze directeur dat Meir met pensioen gestuurd zou worden. Hij heeft 18 jaar heeft hij dit werk mogen doen. Maar u begrijpt, dat is wel heel moeilijk om afscheid te nemen van een plek waar je 18 jaar van je leven aan verknocht geraakt bent. Waar je elke dag geweest bent. En Meir belde mij op die dag op. Ze hadden een samenkomst georganiseerd met eten en vrienden uitgenodigd. En er zouden mensen een toespraakje houden. En Meir belde me op. Hij zegt, Ernst, ik kan dit niet. Ik kan niet komen. Ik wil niet komen. En waarom doen ze dit? Ik begrijp het niet. En dat soort dingen. En ik zeg, Meir, luister, ik wil dit niet over de telefoon doen. Ik kom wel even naar je toe. Dus ik kwam weer in de cemetery. Ik zal even een foto trouwens laten zien van Meir. Hier is hij. Een hele dierbare vriend. En ook een Jood die orthodox, ultra-orthodox groot gekomen is. En met een zwarte hoed, zwarte kleren, et cetera. En die tot geloof in de Heer Jezus gekomen is. En ik zeg, Meir, ik kom wel even naar je toe. Dus we hebben samen, hier is nog een stenen kantoortje, daar hebben we samen gezeten. En ik heb met hem gepraat en hem tot bedaren kunnen brengen. En uiteindelijk zover gekregen dat hij zei, oké, ik ga mee en ik ga met pensioen. En samen gebeden. En toen dacht ik van nou, ik heb mijn taak mogen vervullen. Dat hij meegaat en dat hij met pensioen kan gaan. En toen ik klaar was met het gesprek met Meir, toen ben ik naar buiten gelopen. Het pad af. Hier dit paadje af. En toen zei ik Meir, we gaan nog even een rondje lopen. En dan gaan we naar het CMA Center in de kapel. En daar zou de bijeenkomst zijn. En terwijl ik op hem stond te wachten, zag ik, of voelde ik haast, dat de Heere de last van de begraafplaats van zijn schouders afhaalde en op mijn schouders legde. Het was dermate tastbaar. Ik voelde haast letterlijk een dreun op mijn schouders. Ik zeg, Heere, wat legt u deze last op mij? Roept u mij hiertoe? En er was zo'n bevestiging die door mijn hele lichaam heen ging van ja, Ernst, dit is waarom ik je in Jeruzalem gebracht heb. Dus dit is hoe een Hollandse jongen hovenier wordt. Niet alleen hovenier, maar ja, de, moet je dat zeggen, begeleider van deze begraafplaats wordt. Ja, ik kom hier nu elke ochtend, meestal 6 ochtenden per week. En elke ochtend komen er mensen binnen, die komen door deze deur heen, nieuwsgierig, of omdat de familie begraven ligt. En dan komen ze rondkijken en ik ga een gesprekje met ze aan. En ik maak daar vrijwel dagelijks de meest bijzondere dingen mee. Op een dag was er een man, die stond hier op binnen. En ik loop naar hem toe en ik zeg goedemorgen. En hij zei volgens mij niet eens goedemorgen terug. Hij zei, ik heb geen idee wat ik hier kom doen. Ik zeg, oké. Ik zeg, dan weet ik het ook niet. Ik zeg, waarom bent u naar binnen gekomen? Nou, zegt hij. Hij zegt, ik zat in de bus onderweg naar een ander deel van de stad. En hij zegt, ik zag die poort openstaan. En er kwam zoveel licht, zoveel liefde, zoveel vrede naar buiten. Het zijn letterlijk de woorden die hij gebruikte. Hij zegt, ik ben uitgestapt en ik moest kijken, wat is dit? Toen zei ik, ik zeg, moet u luisteren. Ik heb zojuist een half uurtje geleden, heb ik hier gebeden. Tot de God van Israël. En gevraagd of hij mensen binnen wil brengen. Dus ik zeg, kennelijk heeft hij u nu binnengebracht. En dat moest hij wel beamen. Hij zegt, dit is zeer abnormaal. Dit is, ja, hij zegt, ik moest gewoon naar binnen. Ik heb denk ik wel een uur lang het evangelie met hem kunnen delen. Met hem mogen bidden. En zulke soort dingen, dit gebeurt bijna elke dag. Zo vaak dat ik thuis kom en ik zeg, Johanna, nu heb ik toch weer wat meegemaakt. En toen vertel ik wat er gebeurd is. Er was een dominee uit Jeruzalem, die denk een week of 6 geleden, was die hier en hij zegt, Ernst, ik denk dat er meer mensen het evangelie horen hier in de begraafplaats. Mensen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan, dan in welke andere kerk of gemeente dan ook hier in Jeruzalem. Ja, wat een zegen, wat een verandering. Dit wil niet zeggen dat al mijn andere taken nu zijn blijven liggen of dat niet gebeurt. De Alliance Leadership Training Center, waar ik ook voor naar Israël gegaan ben, dat hebben we op mogen starten, herstarten. De eerste cursussen hebben mogen draaien, dus dat is ja, bijzonder dat dat ook naast dit kan. Dus ik ben hier elke ochtend tot 1 uur en 's middags kan ik me dan op de andere taken richten. Dus zo ziet het er dan uit. Mensen komen binnen. Dit zijn 2 dames, ik dacht uit Canada. Die kwamen voor bezoek van een graf van hun ouders. En ja, dan mag ik met ze praten. Dan mag ik met ze bidden. En dat is elke dag een grote vreugde om te doen. Ik denk dat er elke dag wel ligt een beetje aan het weer. Maar 10, 20, 25 mensen wel binnenkomen. En dat zijn geen toeristen. En dat is ook wel dat is iets wat ik er graag bij wil vertellen. Nu vanwege de oorlogssituatie zijn er geen toeristen. Dus alle mensen die binnenkomen, dat zijn vaak lokale mensen. En heel vaak komen de mensen binnen en zeggen, ik woon al 20 jaar hier in de German Colony, in de Duitse wijk. En ik ben nog nooit binnen geweest. En nu zie ik de deur openstaan. En dan moet ik toch eens kijken, wat is dat? En ook op een of andere manier, het is een plek van de dood. Bijna iedereen is overleden, behalve wij die daar levend staan. En op een of andere manier openen mensen hun hart. En als ik vraag, hoe is het met je? Dan is het niet van, oh, sababa. Dat zeggen we dan in het Hebreeuws, eigenlijk een Arabisch woord. Dat betekent, oh, alles goed, sababa. Nee, dan zeggen mensen vaak de werkelijkheid. Van, ja, wat moeten we nu toch met deze oorlog? Hoe moet het ooit goed komen? En zoveel mensen die ontmoedigd zijn, die ja, nieuwsgierig binnenkomen of denken van, hey, wat is dit? Maar als je dan met het gesprek aangaat, dan blijkt er van alles nog wat mis te zijn. En bijvoorbeeld een vrouw die ik denk ik 3 maanden geleden ontmoette, die Ik zag aan haar handen dat ze brandwonden heeft gehad. En nou ja, ik vroeg hoe is het en we kregen een gesprek. En ze vertelde dat ze 15 jaar geleden in een zelfmoordaanval zwaar gewond geraakt is in de Jaffestraat. Twee van haar vriendinnen waren op slag dood. Ze was 14 jaar oud. En ze was voor een groot deel over haar lichaam was ze verbrand. Ze had 14 operaties moeten ondergaan. En dat was zo'n aangrijpend verhaal. Dat ik, toen ze uitgepraat en uitgehuild was, dat ik eigenlijk zei van, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Hoe haar leven geknakt en gebroken was, als in de knop. Zo aangrijpend. En toen vroeg ik aan, ik zeg, mag ik voor je bidden? En wat er toen gebeurde, daar ben ik vreselijk van geschrokken. Ze rende letterlijk de cemetery uit. En toen dacht ik heb een grote fout gemaakt. Ik dacht van, ik heb echt bij mezelf gevraagd van, wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik het, ben ik te vrijmoedig geweest om dit te vragen? Het kwam echt uit mijn hart. Ik wist echt niets te zeggen. En ik wilde zo graag haar nood bij de Heere God brengen. En geloof het of niet, maar afgelopen maandag ben ik gevlogen. En vrijdagochtend was ik in een cemetery. En opeens stond ze voor me. Ze zegt, ken je me nog? Ik zeg, natuurlijk ken ik jou nog, hoe kan ik jou vergeten? Ze zegt, mag ik hier een paar minuten rondlopen? Ze zegt, ik heb een afspraak in de straat. En ze zegt, ik zag de poort openstaan en ik voelde toch dat ik weer hier heen mocht komen. Nou, dat is, ja, ik vond dat zo ontroerend dat ik denk, de Heere doet echt alles altijd goed. Zelf of als wij denken van, oh, dit is helemaal fout, dan is het toch goed. En net zoals, dat was ook trouwens afgelopen week. Elke week is vol met verhalen. Ik ben zoveel verhalen alweer vergeten, omdat er zoveel gebeurt. Ik was helemaal achter in de cemetery. Helemaal hier achterin was ik bezig met planten water geven. En opeens zie ik hier, in de tent, zie ik een ultra-orthodoxe Jood staan. En hier zie je van die ladekastje, die zit vol met evangelisatiemateriaal, Nieuwe Testamenten, allemaal dat soort dingen. En hij had die laadjes open. En hij stond in een boekje te bladeren. En de schrik sloeg me om mijn hart. Ik dacht, we moeten in Jeruzalem al zo voorzichtig zijn. Evangeliseren naar kinderen bijvoorbeeld. Daar kun je voor in de gevangenis komen. Er staat wettelijk een jaar gevangenisstraf op. En evangeliseren onder volwassenen, dat komt steeds meer onder druk te staan. Dus eigenlijk mag het niet. En hij stond dus in mijn boekjes te bladeren. Nou, ik zal jullie vertellen, ik durf nooit een orthodoxe Jood zomaar een Nieuw Testament in zijn handen te geven. Alleen maar als ik echt merk dat iemand oprechte belangstelling, want het kan ook een spion zijn, iemand die komt kijken van, hé, wat doen jullie daar? Maar goed, hij stond al in mijn boekjes te bladeren, dus ik kon er niks meer aan doen. Ik kon alleen maar zuchten en bidden tot de Heer. Ik zeg, Heer, alstublieft, laat het. Als die kwaad in de zin heeft, laat het een goede gekeerd worden. En als u hem binnengebracht hebt, nadat ik gebeden heb, Heer, laat dan zijn hart geraakt worden. Dus ik kom bij hem en ik zeg, Boker Tov, goedemorgen, Mashalom Ga. Hij reageerde nauwelijks. En ik keek ze over de schouder en hij stond in Lucas te lezen. En hij bleef minutenlang, heb hij staan lezen. En op een gegeven moment, toen kwam hij naar me toe en hij sprak uitsluitend Hebreeuws. Dus ik ben heel blij dat ik al een aardig mondje Hebreeuws mag spreken. En ik heb een heel gesprek met hem gehad. Ik had hem nooit toegestaan om in het Nieuwe Testament zomaar even te lezen. Maar de Heere was mij voor. De Heere zei van, Ernst, jij moet nu even achterin. Want deze man moet toch echt even het Nieuwe Testament in zijn handen hebben. Waarschijnlijk het eerste Nieuwe Testament wat hij ooit in zijn handen gehad heeft. Nou, zulke soort dingen. Nogmaals, bijna dagelijks mag dat gebeuren. De begraafplaats is actief, dus dat betekent dat we af en toe ook begrafenissen hebben. Dit is mijn eerste en enige begrafenis die ik gedaan heb. En tegelijkertijd ook een hele, hele bijzondere. Woensdagmiddag om 2:00 overleed Nina. En Nina was een vrouw met het syndroom van Down. Ze was 57 jaar oud. En ze stierf aan een longontsteking. Ja, er is nog een geweest. Weet je, ik heb zoveel gepraat deze week al, dat het dat ik veel water nodig heb, dankjewel. En een van haar verzorgsters, die belde mij op en ze zegt, Nina is overleden. En nu wil de familie, ze heeft nog drie zussen, drie oudere zussen in Engeland, die willen graag dat ze een christelijke begrafenis krijgt. Ja, het probleem is een beetje, we hebben niet zoveel plek meer op de begraafplaats. Dus wie begraaf je in de weinige beschikbare ruimte? En dat zijn toch vaak de mensen die een groot getuigenis, die iets groots, iets belangrijks gedaan hebben voor het Koninkrijk van God. Maar goed, ik vroeg haar, ik zeg, vertel eens iets over van wat voor iemand was. En ik zeg, ik moet het overleggen in het team. En dan hoort u zo spoedig mogelijk terug of ze begraven kan worden. Nou, zegt ze was een hele gelovige vrouw. Ze zegt, Jezus en de Bijbel was alles voor haar. Ik zeg, hoe dan? Nou, zegt ze kon niet spreken. Ze kon wel drie talen lezen. Maar ze kon niet spreken. Dat was op een of andere manier was dat niet goed ontwikkeld. En ze heeft haar hele leven is ze door haar moeder verzorgd. En toen haar moeder stierf, toen was er niemand bij haar. En ze wist niet hoe ze de politie kon bellen. En toen de buren een beetje een vreemd geurtje begonnen te ruiken, toen heeft de politie de deur opengebroken en daar vonden ze Nina zittend bij het hoofd van haar moeder. En hoe ze haar vonden, was zo. Het woord van God op haar borst geklemd, tegen haar hart gedrukt. En daar zat ze, bij haar gestorven moeder. Ik heb wel een traantje moeten laten toen ze dat vertelde. En wat ik zo diep van binnen voelde is, de Heere heeft een bijzonder oog. Juist voor diegene waarvan iedereen zegt van, nou ja, is dat het dan? Waarom heeft God dat toegestaan? Waarom heeft de Heere... Waarom moeten mensen zo geboren worden? Het is heel erg, maar dat is wat vaak wat mensen denken. Het is zelfs zo erg dat misschien wel 90% van de kinderen met syndroom van Down geaborteerd worden. Nog voordat ze het leven gegund krijgen. Dus dat raakt mij heel diep en ik zeg, ik laat het u zo snel mogelijk horen. Dus ik belde de director op en ik zeg, nee, dit en dat. Ik zeg, mijn gevoel is, we mogen haar begraven. Ook al verwerpt de hele wereld dit kind, maar wij mogen haar begraven. Dit is een dierbaar kind van de Heer God. En dat hebben we gedaan. Samen met Johanna, ik was heel blij dat ze er was. Het gaat allemaal een beetje anders dan in Nederland. Het lichaam kwam totaal onvoorbereid aan. Gewoon in een doodzak, niet in een kist. Er was niet eens een houten plank onder, dus het lichaam was nog enigszins flexibel. En Johanna heeft mij bijzonder geholpen toen ook om het allemaal netjes te doen. We hebben een wit laken eromheen gedaan en een touw. En we hebben haar de meest eervolle begrafenis kunnen geven die maar denkbaar is. Want als er geen stevigheid is onder het lichaam, dan kun je het niet met een touw naar beneden laten zakken. Dus wat ik gedaan heb, is ik ben zelf het gat ingegaan. En ze hebben haar in mijn armen gelegd en ik heb haar zo in de kuil van 1,70 diep heb ik haar op de grond gelegd. Nou, de mensen die gekomen waren, er waren bijna allemaal Joodse mensen. De Joodse dokter, de Joodse verpleegkundige, de verzorgsters. Want ze had geen familie hier in Israël. En ik zat dus met ongeveer, ik denk 2,23 Joodse mensen, heb ik het Nieuwe Testament open mogen doen en mogen lezen over dat God hetgeen iets is tot niet maakt. Hetgeen niets is. Dat hij dat uitgekozen, uitverkoren heeft. En voor de meesten was dat denk ik de eerste keer in hun leven dat ze het Nieuwe Testament hoorden. En inmiddels zijn 4 mensen van die groep zijn al terug op de begraafplaats geweest. Omdat ze eigenlijk allemaal kwamen vertellen hoe diep het hun geraakt heeft. En hoe bijzonder dit moment was. Ook een van de mannen die er was, die heeft me later geholpen om alle grond weer terug in de kuil te schuiven. En ik heb 4 uur lang heb ik met hem gesproken over de Joodse Messias. En waarom ik geloof dat hij de Messias is. En hij is al 3 keer later terug geweest. En maar vragen en maar praten. En hij is geïnteresseerd in Augustinus. En ik zeg, als je Augustinus wil lezen, dan moet je zeker Augustinus' Belijdenissen lezen. Waarin hij ook zijn eigen... Ja, bekering van filosoof en ongelovig mens. En met zijn moeder Monica, die wel gelovig was, tot de Heer Jezus. verteld. Dus er zijn zoveel mensen waar wij voor mogen bidden. Zoveel mensen waarvan je zegt, Heren, leid ze toch verder. Raak hun harten aan. Dat ze u mogen kennen. Goed. Even iets over het dagelijks leven. Je kunt denken van, oh, met al die raketten, dat is wel een heel benauwd en benauwend leven in Jeruzalem. Nou, eerlijk is eerlijk, nu ik mijn voeten weer op Hollandse bodem gezet heb, wat een rust, wat een vrede, wat een, ja, wij mogen best wel als Nederlanders trots zijn op het land wat we, Godzijdank, hebben mogen opbouwen. Wat is Nederland toch een prachtig, groen, wel onderhouden en vredig land. Ik hoop dat dat nog heel veel jaar zo blijven mag. Maar dat wil niet zeggen dat in Israël, dat we de hele dag in de bomshelter zitten. Natuurlijk moeten we af en toe even in de schuilkelder, we hebben dan een stapelbed staan, en dan kruipen de kinderen op het bed. Dit was een van de laatste keren dat het raketalarm afging. En Josephine en Cecilia, die waren heel chagrijnig, want het alarm ging om 8:00 s'avonds af. En 8:00 s'avonds is natuurlijk helemaal niet leuk, want dan lig je nog niet op bed. Het is natuurlijk veel interessanter als het om 2:00 s'nachts gaat, of om 3:00 s'nachts. Want dan mag je midden in de nacht uit je bed en mag je lekker wakker zijn. En ze waren echt ontstemd. Ze waren echt van, nou, is helemaal niet leuk dit. Diep in ons hart zijn we er heel dankbaar voor, want het laat zien dat ze de mentale kracht hebben om dit te kunnen dragen. En dat is echt een zegen van de Heer. Dat is niet vanzelfsprekend. We kennen ook kinderen, ook uit ons team, die echt angstig zijn en die nachtmerries krijgen en niet kunnen slapen s'nachts. Dus ja, we zijn heel blij dat ons gezin daar geen last van hoeft te hebben. Ja, verder, we gaan gewoon naar buiten. We doen een uitje in het park met water, bronnen, buiten Jeruzalem. Wilbert en Sarah gaan gewoon elke dag op de fiets alleen naar school. En daar hoeven wij als ouders niet bij te zijn, dan gaan ze helemaal zelf. En bij Purim is er ook gewoon een springkussen buiten. Dus ja, eigenlijk gaat het leven in Jeruzalem gewoon door. En dat was niet zo aan het begin van de oorlog. Aan het begin van de oorlog, toen hield iedereen de adem in. Ik herinner me nog dat we, ik denk dat we 3-4 dagen gewoon niet eens buiten geweest zijn. En op een gegeven moment is het toch van, ja, het brood is op, andere dingen zijn op, geen melk, geen eieren. Ja, je moet toch naar de winkel. Nou, ik ga wel naar de winkel, Johanna, laat mij dat maar doen. En dan ging je echt schichtig als een muis, ging je over straat, om je heen kijkend van, het is toch wel veilig, naar de supermarkt. Maar als je 3 keer zo in de supermarkt geweest bent en je ziet dat er steeds meer mensen op straat komen, ja, dan wordt het langzamerhand weer vertrouwder. En ja, vandaag de dag, als er het raketalarm afgaat, we houden onze buik even in, we kruipen weg in een beveiligde ruimte. En na 10 minuten komen we weer tevoorschijn. Dan gaan we gewoon verder waar we mee bezig waren. Dus dat, jullie hebben dat ook meegemaakt natuurlijk. Het gaat gewoon weer verder. Ja, Krasine is pas, de zus van Johanna, die is pas ook bij ons geweest. En het alarm ging ook verder. Die waren niet eens thuis, nee. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om te benadrukken. Dat ondanks deze oorlogssituatie, en dat is 80, 90 kilometer bij ons vandaan, Gaza, gaat toch het leven gewoon helemaal door. Ik moet even op de tijd letten. Kan iemand mij zeggen hoe laat het is?
Kwart voor negen.
Ja, dan gaan we bijna afronden. Ja, toch nog even één keer dit. En maar dat leven wat gewoon doorgaat, wordt toch steeds weer onderbroken. Dit was de aanval door Iran op 1 oktober 2024. En eigenlijk wachten we nu weer op dat het elk moment weer kan gebeuren. Het was een aanval met 200 ballistische raketten tegelijkertijd. En ik heb letterlijk, het is moeilijk te zien, maar die stipjes hier, elk stipje is een ballistische raket die ik met eigen ogen heb zien vliegen. Of de brokstukken ervan. Het was net een hele douche. Je zag gewoon de een naar de ander zag je over Jeruzalem heen gaan. Dat je dacht van, dat kan nooit goed gaan. De mensen, geen één heeft werkelijke schade gedaan. Geen mens is eraan omgekomen. En dat is echt een wonder van Gods bewarende hand, wat wij ook wekelijks en soms bijna dagelijks zien, dat de Heere bewaart zijn volk. En alle plannen van de boze, die slagen niet. Ja, dit vind ik ook wel een heel belangrijk stukje. Wat hebben we nu zelf geleerd eigenlijk in deze 1,5 jaar tijd? Als eerste, God heeft zijn volk niet verstoten. Ja, Israël doet veel kwaad. In de zin van
Zoveel mensen die niet in God geloven. Die zelfs anti-God zijn. Of zelfs ultra-religieuzen die de Heer Jezus te vuur en te zwaard verwerpen. Niet als een prongelijk foutje, maar doelbewust, hartgrondig. Een van mijn Joodse vrienden die vertelde mij dat toen hij een jochie van 4-5 was, toen zei de rabbijn al tegen hem, hij denkt erom, Yeshu, dat is de naam, de scheldnaam van Jezus, Yeshu is Satan. En dat gaat wel heel ver. En dan kom je bijna op het terrein van de zonde tegen de Heilige Geest, denk ik. Maar desondanks, de Heere heeft zijn volk niet verstoten. Zoveel van de gegijzelden die uit de tunnels van Gaza komen, en die vertellen dat ze hun enige houvast in de God van Israël vonden, in het gebed. Sommigen die zelfs aangaven dat ze totaal niet religieus waren. En die als een gelovig mens, als een in God geloofde, als iemand die zich vastgeklampt heeft aan de Heere, terugkomen. En dat is, roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u uithelpen. We zien dat gebeuren. Ik vroeg aan een predikant in Haifa, die een Ethiopische gemeente leidt. Ik zeg van, joh, hoe is het om te preken? Lukt dat nog? Is dat, hoe in deze intensieve tijd? En hij zegt, Ernst, het is makkelijker dan ooit. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, het maakt eigenlijk niet eens uit waar ik het woord open doe. Hij zegt, wat ik dan lees. Hij zegt, dan hoeven we naar buiten te kijken en dan zien we het gebeuren. Gods bewaring, Gods bescherming, Gods heilige toorn ook voor de volken rondom. Kijk wat in Syrië gebeurd is, hoe het hele Assad-regime in elkaar geklapt is. Hij zegt, we zien het gebeuren. En met hem zien wij het ook. Dat is, we leven in zo'n bijzondere tijd in Israël, dat het lijkt alsof elke belofte van God in een stroomversnelling geraakt is. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. Dat staat als een paal boven water. De wereld verstoot Israël trouwens wel. Voor een groot deel. En ik ben ontzettend dankbaar dat er zo'n ruime opkomst is. Dat laat ook zien dat ook in waarde. Dat er zoveel zijn die wel achter Israël staan. En dat is ook iets wat we echt moeten laten horen. Want Israël voelt zich wel verstoten. Tweede is de hoop. Hoop is echt de kern wat nodig is. Zoveel Joden die voelen zich verworpen door de wereld. En dan komen ze ons tegen of andere vrijwilligers zoals Jan en Wilma. En misschien ook uit jullie die in Israël zijn. En dan vragen ze, waar kom je vandaan? En dan zeg je, uit Nederland. Uit Nederland? Wauw. En je komt hier in deze oorlogstijd. Dan denk je, ja. En weet je wat ze tegenwoordig vaak erachteraan vragen? Ben je ook christen? En dat niet als van, ik zou je nu even een duim met mijn elleboog geven, maar als iets positiefs. En waarom vragen ze het? Omdat iedereen die uit het buitenland naar Israël komt, die blijkt een christen te zijn. En er is echt een soort kentering gaande onder de mensen van, christenen staan achter ons. Terwijl vroeger zoveel dachten van christenen, die hebben de pogroms georganiseerd, christenen, dat zijn de nazi's geweest. En nu mogen ze merken dat die groep uit de wereld die nog achter ons staat, die ons steunt, het zijn alleen de christenen. En dat is wel heel bijzonder en zo hoort het ook. Want wij uit de heiden hebben echt de roeping om Israël tot jaloersheid te verwekken. En dan kun je afvragen van ja, wat is het dan tot jaloersheid verwekken? En wat ik zelf merk uit ervaring is eigenlijk heel eenvoudig. Dat een Jood naar je kijkt en zich verwonderd over het geestelijke leven wat wij in ons mogen dragen. Want dat kennen ze niet. Ze kennen wel het woord, ze kennen de Torah, ze kennen religieuze verplichtingen en gebruiken. En maar ik vraag bijvoorbeeld wel eens aan religieuzen, en zeg ik, weet je ook wat vergeving is? En dan trekken ze alle rabbijnen van de plank. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik bedoel niet vergeving in je hoofd. Ik zeg, maar vergeving is een zaak van het hart. Vergeven is een ervaring. Dan kijken ze hem aan en dan zeggen ze, hoe bedoel je? En dan vertel ik mijn levensverhaal. Dan vertel ik hoe ik toen ik 15 was, vergeving mocht ontvangen. En dan zie je dat ze zo ademloos luisteren. Er was een jongen, ik moet het heel kort houden, maar die ontmoette ik in de synagoge. En dat was op Yom Kippur. En aan het eind van die synagogedienst, die duurde 3,5 uur geloof ik, toen vroeg hij, wat vond je ervan? En toen zei ik, weet je, we hebben nu in alle toonaarden hebben we gebeden om vergeving. En dat gaat maar door. Vergeef ons wat we met onze handen gedaan, met onze voeten, wat we bewust en wat we onbewust gedaan. 3 uur lang. Ik zeg, hebben jullie ook vergeving ontvangen? En ze keken me aan van, ja, maar God vergeeft ons toch. We doen wat we moeten doen en dan vergeeft God. Ik zeg, nee, ik vraag niet of je een wiskundesommetje kan maken. Ik zeg, ik vraag jullie, hebben jullie de vrede ook ervaren? Hebben jullie de vergeving ervaren? En toen zag je eigenlijk dat de meesten best wel beschaamd waren. Er was 1 jongen die kwam naar me toe. En dat was de jongen die me uitgenodigd had bij de klaagmuur. En die vroeg aan mij, zeg, Ernst, hoe krijg je dat dan? En toen zei ik, door niets te doen. Hij zegt, door niets te doen? Ik zeg, ja, want vergeving is iets dat schenk je aan een ander. Ook in het dagelijks leven. Als iemand mij om vergeving komt vragen, dan kan ik zeggen van, nee hoor, je hebt iets fout gedaan, eigen schuld, dikke bult. Of ik kan zeggen, en dat zou recht zijn, dat zou terecht zijn, zeker als iemand iets vreselijks gedaan heeft. Of ik kan zeggen, weet je, ik vergeef je. Dat is genade, dat is iets wat van harte gebeurt. Die jongen, die kon mijn telefoonnummer niet opschrijven, want het was Shabbat. En toen zei ik, luister. En vaak krijg ik iets van de Heer in mijn hart. En zeg ik, luister, weet je, dat geeft helemaal niks, want we komen elkaar nog wel tegen. Weet je wanneer we elkaar tegenkwamen? Toen Nina begraven werd. Opeens stond hij voor me. Hij zegt, ken je me nog? Ik zeg, ja, ik ken jou nog. Ik zeg, jij bent de jongen van de klaagmeer. En nu heeft hij mijn nummer wel opgeschreven. Een stad van 1 miljoen inwoners, maar je komt altijd de juiste personen wel weer tegen. De onmogelijke keuze voor seculiere Joden, wat bedoel ik daarmee? Als je in een crisissituatie terechtkomt, dan worden mensen meer religieus. Dat is gewoon wat ik om mij heen zie in Israël. Mensen worden ijveriger om de Sabbat te houden. Mensen gaan meer naar de synagoge, gaan meer bidden, want het is crisis. Dat zal ook in Nederland gebeuren. Als in Nederland een crisis uitbreekt, dan zul je zien, mensen die krijgen religieuze behoeften en religieuze gevoelens. Maar waar brengt het je? Seculiere Joden, die kijken dan, ja, de enige religie die ze kennen is het orthodox Jodendom. Maar dan kijken ze naar al die zwarte hoeden in Mea Shearim, die niet opgaan naar het leger, die niet meevechten, die gewoon blijven doen wat ze doen, die niet luisteren naar de overheid. Nu de overheid ze wil dwingen om alsnog het leger in te gaan, zelfs gaan protesteren en met de politie gaan vechten. Omdat ze niet het leger willen. Dus voor seculiere Joden en een klein beetje religieuze, is dat duidelijk. Dat is gewoon absoluut, dat is gewoon geen optie. Geen denk aan hun haren rijzen te bergen. Dat vertellen ze ook mij van, dat? Nee, mijn haren gaan overeind staan als ik dat zie. Maar wat dan? Want je hebt wel de vraag in je hart, waarom? Waarom 7 oktober? Bestaat God dan wel, bestaat hij niet? Die mensen weten echt niet waar ze heen moeten. En dan kom ik ze tegen op de begraafplaats. En dan zeg ik, weet je, er is een Joodse Messias. Uit jullie midden, waar ik in mag geloven. Waar ik zoveel kracht en hoop en leven uit mag putten. En dat is jouw Messias. Want ik ben maar een Hollandse jongen. Ik hoor er helemaal niet bij. Ik kom helemaal van de andere kant van deze wereld vandaan. En dat maakt zo'n impact op mensen. Dat ze zich echt afvragen van wat is dat? Ootmoed als basis voor geestelijke dienst. In Jeruzalem loopt allerhande slagvolk rond. Uit allerlei landen. En allerlei wilde plannetjes om zo te zeggen. We moeten dit doen, we moeten zus doen. Wat ik zie is eigenlijk heel eenvoudig. Diegene die nederig en ootmoedig te werk gaat. En het van God verwacht. Daar gebeuren wonderen. En diegenen die het van eigen ideeën verwacht, die zijn opeens verdwenen soms. Daar gebeurt niks. Ootmoed, dat is het allerbelangrijkste. Waar een leidinggevende mens, waar we hoogmoedig worden, boven onszelf uitstijgen, daar breekt het geestelijke werk onmiddellijk af. Dat heb ik ook in mijn eigen leven gezien. Wat we uit het vlees doen, hoe geestelijk, hoe goed bedoeld ook, het helpt helemaal niets. Maar als je mag weten waar God je toe roept, en dat is ook mijn vraag aan jullie vanavond, weten jullie ook zelf waar God jou en u toe roept. Want als God ons tot iets roept, dan zegent, dan kan het niet gezegend blijven. Dan moet het gezegend worden, want het komt uit God. Het komt uit Hem. En wat uit Hem komt, dat brengt vrucht voort. Een echt geestelijk zaadje, dat kan je niet in de grond stoppen en dan gebeurt er niks. Nee, als je een echt geestelijk zaadje in de grond stopt, dan gaat er een plantje uitgroeien. Dat is wat ik zie van, zo zijn we ook zelf naar Jeruzalem gegaan. Gelovend en wetend dat God ons riep, niet in de details. Maar je ziet het, in anderhalf jaar tijd werkt de Heer dat uit. Maar je kijkt wel, mag je in het geloof gaan? Durf je jezelf te verloochenen en te vernederen en te verootmoedigen voor de Heer? Dat ook al weet je de details niet precies, dat je toch op Hem vertrouwt. Dus dat hebben we echt wel mogen leren in Jeruzalem. Ook Matthäus 6. Hey, vogeltjes, die zijn niet eens aan het werk en toch hebben ze elke dag te eten. Spinnen, wat een prachtig web maken ze. Het gras van het veld, het groeit en het bloeit. Zonder dat het iets doet. En zo is het ook voor ons. Het is niet alleen een prachtige Bijbeltekst. Maar wij mogen ook ervaren dat de Heer dat echt doet. Dat in momenten dat wij iets nodig hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld, toen ik zien dat wij net in Israël waren. Een heel eenvoudig voorbeeld hoor. Maar toen kwamen we in het huis en er was geen kooktoestel. Dan denk je, wat? Maar ja, dat gebeurt ineens. Dat schijnt normaal te zijn. Dat als je een huis huurt, dan neem je al je apparatuur neem je mee. Dus de kooktoestel gaat mee, dus de oven gaat mee, de koelkast gaat mee. Ik heb zelfs iemand gehoord die vertelde dat de hele keuken eruit gehaald was. Het hele keukenblok. Dus we hadden geen kooktoestel. Dus ja, het was leuk dat we rijst en eieren en allemaal dingen hadden gekocht. Maar we konden niet koken. We hebben samen gebeden. En heren, wilt u iets op ons pad brengen? En het is echt gebeurd. Kazine, die kan het bevestigen. Ik denk 4 uur later zoiets. Volgens mij dezelfde dag nog.
Dat was denk ik de week
daarna. Of de week
daarna? Toen jij met Johanna was.
Oké. Oh, jij was daar niet bij?
Nee, ik was daar niet bij.
Maar goed, laat het een paar dagen later zijn. Vinden wij een gasplaats bij het grofvuil. In onze straat, bij de container. Het stond gewoon daar. We hebben het meegenomen, we hebben het schoongemaakt, we koken het nog steeds op. En ik kan tientallen verhalen van dit niveau vertellen. Van God voorziet in al onze behoeften. Ja, we hebben donateurs nodig en dat is ook waarom we vanavond bij elkaar zijn, et cetera. Maar wel of geen donateurs, wel of niet genoeg geld aan het eind van de maand. God weet altijd een weg dat de eindjes weer bij elkaar komen. We hebben nog geen dag hebben we tekort gehad. Dus dat is ook iets wat echt ons verblijft en waar we ons over verwonderen mogen. Het laatste, de tijd is kort. Wat bedoel ik daarmee? We leven echt in een tijd van stroomversnelling. Ik zou niet zeggen van dat de Heer Jezus morgen of overmorgen terugkomt. Er zijn nog denk ik veel profetieën die vervuld moeten worden. Maar wat we vandaag de dag zien, de snelheid waarmee dingen ontwikkelen. Ook in het buitenland, dat bijvoorbeeld in Pakistan en India, hoeveel duizenden mensen per dag tot geloof komen. God is zijn volk aan het terugbrengen en de volheid van de heidenen is aan het ingaan. Ik wil niet zeggen dat er geen heidenen meer gered en zalig kunnen worden. Maar wij leven op een kantelpunt in de wereldgeschiedenis. 2000 jaar heeft Israël verstrooid en verspreid over deze wereld geleefd. En uw en mijn ogen, die mogen vandaag zien hoe God zijn volk Israël terughaalt. Alleen al sinds de oorlog in Oekraïne zijn er pak een beetje 100.000 Oekraïense Joden teruggekeerd naar Israël. En uit vele andere landen, ze vloeien, zelfs uit Afrika. Ik ken mensen die in Afrika Joden zoeken. En ze dan helpen en stimuleren om naar Israël te gaan. Dus we leven in een tijd van vervulling. Een tijd van versnelling. En dat geldt ook voor ons allemaal. De tijd is kort. Zorg dat je in je leven de juiste dingen doet. Vaak komen de mensen op de begraafplaats en dan zeggen ze, hoe kan ik hier begraven? Ik vind het zo'n mooie plek. Dan zeg ik, ten eerste, het kost heel weinig, maar $2,500. Dan zie je die ogen gaan van, oh, dat kan ik wel betalen. Dat is niet zoveel, wat nog meer? En dan zeg ik, je moet in Jezus geloven. En dan zie je soms van, oh, ja, ja, natuurlijk, jullie zijn een Jezus begraafplaats. En jullie hebben Joden die in Jezus geloven en Christen die in Jezus geloven. En sommigen die dat station passeren, en wat nog meer, en dan zeg ik, je leven. Je leven doet ertoe. Wat heb je met je leven gedaan? Als jij een mooi bedrijf hebt opgebouwd en altijd druk geweest bent met jezelf. Ik zeg, dat is niet waarom de mensen hier begraven liggen. Want hier liggen mensen begraven die hun tijd, hun geld, hun inspanning geofferd hebben aan het Koninkrijk van God. En dat kun je ook met je bedrijf doen. Hoor. Begrijp me niet verkeerd. Dat kun je zeker met bedrijven. Maar waar is de focus op geweest? En ze was er een vrouw van 76. Ze was een beetje een eenvoudig mens, denk ik. Dat bedoel ik niet veroordeeld, maar puur als een observatie. En ze vertelde, ja, ik mag in Jezus geloven. En toen zei ik van, ja, dan je leven, wat heb je met je leven gedaan? Toen keek ze naar de grond en toen zei ze, niet zoveel. En toen zei ik wel, ik zeg, u bent 76. Ik zeg, mogen de Heere God u nog vele jaren geven. Ik zeg maar, zorg dat u vanaf vandaag dan wel het goede doet. En toen keek ze me aan en toen zei ze, ja maar, ze zegt, ik kan niet zoveel. Wat is dan het goede? Ik zeg, nou, het is heel eenvoudig wat de Heer Jezus gezegd heeft. De weduwe en de wezen bezoeken. Eten geven aan hen die geen eten hebben. Kleding voor hen die geen kleding hebben. En op dat moment voelde ik zo'n af en toe gebeurde. Dan voel je dat je een woord van de Heer voor iemand mag hebben. En ik zeg, moet je luisteren. Ik zeg, het zou zomaar kunnen dat u vandaag een eenzaam mens op uw pad krijgt. Ik zeg, dan mag u weten. Dat is mijn taak. Ik zeg, dan mag u met iemand eenvoudig een kopje koffie drinken en een kopje thee. Ik zeg, en als u dan sterft, ik zeg, dan mag u ook hier begraven worden. Want we hoeven niet allemaal zoals Derek Prince of Lance Lambert. Dat zijn twee echt grote namen die heel veel boeken geschreven hebben, conferenties gedaan hebben. Ik zeg, we hoeven niet allemaal zo te zijn. Want God, die ziet naar waarheid, die ziet naar oprechtheid. En ook als je 76 bent, dan ben je niet te oud om toch iets goeds te doen. En die mevrouw die ging met een brede glimlach ging ze de begraafplaats weer af. Nou, daarmee wil ik de presentatie beëindigen. We gaan nu denk ik pauze houden, want ik denk dat de tijd al zo'n beetje voorbij is. We gaan 10, 15 minuten pauze houden. En dan komen we weer terug. En ja, dan is iedereen vrij om vragen te stellen. Schroom niet. Elke vraag is een goede vraag.
We verkopen ook nog stroopwafels.
We verkopen ook stroopwafels voor Ernst en Johanna. 3 pakjes voor een tientje. Dus sla je slag, zou ik zeggen. En we houden ook dadelijk nog een collecte. En terwijl u kunt gewoon bij de balie, de afhaalbalie, een kop koffie halen. Wij houden daar een collecte ook nog. Tot 9:15. Nou, 9:20.
Thank you. Thank you.
Oh, jij valt.
Goed, dames en heren, we gaan weer verder. We kunnen rustig doorgaan tot 11, 12 uur, 1 uur, 2 uur vannacht. Geen probleem. Ik vrees dat Peter even een stuk op het orgel moet spelen om iedereen naar zijn plek te krijgen. Nee, dat ik moet hem denk ik achter in mijn keel steken. Ja. Goed, het is de tijd voor de vragen. Ja, hij staat al aan, maar. Ik ga mijn uiterste best doen om 10 uur echt helemaal afgerond te hebben, maar het ligt ook een beetje aan jullie. Het is al bijna 9:30. Ik heb geen moeite mee om door te gaan tot 11 uur, of tot 12 uur, of tot 1 uur, of tot 2 uur, totdat de kinderen uit het raam beginnen te vallen, zoals bij Paulus. Nee, laten we dat niet doen. Goed, wie wil de eerste vraag stellen? Ome Maarten. De vraag is of we contacten hebben met het Sarah Zedek ziekenhuis. Dat is een ziekenhuis die ook veel vanuit Nederland gesteund is, waar soms apparatuur of kamers voor aangeschaft zijn. Nee, eigenlijk niet. We hopen dat Johanna op termijn weer verpleegkundige kan worden in Israël, maar een van de belangrijkste tools die je als verpleegkundige hebt is communicatie. En als je geen Hebreeuws spreekt, dan is dat een beetje moeilijk. Dus het is wel ons belang dat op een gegeven moment Johanna, dat ze dus licentie kan krijgen. En ook qua visum kan dat best wel voordelen hebben. Dus het is ook wel ons plan B dat als de overheid op een of andere manier heel moeilijk doet over het kleurtjevisum, om via een werkvisum voor Johanna toch in Israël te kunnen blijven. Ja, maar het is een prachtig ziekenhuis. Dat is een ding wat zeker is. Het is ook een ziekenhuis waarmee de religieuzen naartoe gaan, zeg maar. Ja. Klopt, ja. Ja, ja. Dat klopt, ja. Ja, zeker, ja. Ja. Andere vragen? Voel je vrijmoedig om je hand op te steken?
Ik hoor het verhaal van over het erge wat er gebeurd is, hè, met een dom.
Ja.
Ik merk dat wel eens dat bij mij het soms vergeet om te bidden voor Gaza.
Ja.
Want ja, we zijn christenen, dus we kunnen niet gevoed worden door haat.
Precies, ja. Ik ben heel blij voor deze vraag, want kijk, het Nieuwe Testament is heel duidelijk. Hè? Bid voor hen die u geweld aandoen en zegent hen die u vervloeken. Dat is wel een van de moeilijkste dingen op vandaag de dag. En Johan en ik hebben er best wel mee geworsteld. Ik heb ook wel dagen gehad dat ik zei, Johanna, laat ze allemaal gewoon genoeg. Laat het over, laat ze het. Ik wil niet eens de woorden herhalen die ik. Je kunt je wel voorstellen wat voor woorden dat zijn. Dat Johanna zei, ernst, dat is niet uit God, jongen. Je kunt dit, je mag het niet zo zeggen, je moet voor ze bidden. En dat hebben we ook wel gedaan, ja. Maar dat valt niet mee. Te bidden voor hen waarvan je weet dat ze zoveel ellende hebben aangesticht. Dus dat mogen we doen bij tijden, om ook voor Hamas, ook voor de mensen in Gaza te bidden. Kijk, één ding ligt heel diep op de bodem van ons hart. Dit conflict gaat niet met bommen en granaten opgelost worden. dit conflict gaat zelfs niet met de dood opgelost worden. Dat kan natuurlijk een suggestie zijn. Dat je denkt, van als we nou alle terroristen dood hebben, dan is het probleem weg. Dit conflict wordt alleen opgelost in wat de Heere zegt. Wend u tot mij toe. Keert u tot mij toe. En ik zal mij tot u keren. Ik zal mij tot u wenden. Bekering. Op de knieën. En dat is eigenlijk onze grootste zorg in Israël. Dat zien wij zo weinig. Ik zou niet zeggen dat het niet is. Ik heb meetings meegemaakt met pastors. Dat we echt, en met andere voorgangers, namens dat we echt op onze knieën gingen. En het uitgeroepen hebben naar de Heere van Heren. Wij hebben fout gedaan. Wij hebben gezondigd. Maar op de straat. Wat je wel ziet is protesten. Wat op dit moment eigenlijk het grote conflict is rondom de gijzelaars. Dus de families rond de gijzelaars en de mensen die met hem betrokken zijn, die zijn op dit moment hard aan het protesteren omdat ze bang zijn dat de hernieuwde invasie in Gaza, dat die ja, eigenlijk de dood van de gijzelaars tot gevolg gaat hebben. En die willen maar één ding, dat is geen prijs is te hoog, maar zorg dat ze vrij, dat ze levend uit Gaza komen. En eerlijk is eerlijk, als een van mijn kinderen in Gaza, moet je eens proberen voor te stellen, dat een van jouw kinderen al meer dan 550 dagen in de tunnels met nauwelijks voldoende zuurstof opgeborgen zit. Als een speelbal van Hamas. En kijk, dan is geen prijs te hoog. Al moeten ze met 100 raketten van Elon Musk naar de maan heen en weer, dan nog is het niet genoeg. Snap je? Er is geen prijs zo. En dat is ook te begrijpen. Maar ook ja, de strijd tegen Netanyahu om Netanyahu te val te brengen, zulke soort dingen. Het is ook allemaal niet de oplossing. Ik weet nog dat aan het begin van de oorlog, toen was er een gigaprotest in Jeruzalem. 30.000 man. En er was zo'n gewelddadige toon in dat protest. Zo'n boosheid, zo'n agressie. Toen heb ik wat tegen mensen gezegd. En ik zeg, moet je luisteren, dit gaat niks helpen. Maar wat wel helpt, is als nou al die 30.000 op hun knieën gaan voor God. En zeggen, Heere, we hebben gezondigd. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik zeg, dan zijn die gijzelaars vanavond nog vrij. En dat meende ik echt uit de grond van mijn hart en ik geloof het. Want dit is hoe God werkt. Als wij tot hem terugkeren. Het geldt ook voor ons allemaal persoonlijk. Als wij tot hem terugkeren. Dan wendt hij ook zijn vriendelijk aangezicht naar ons. Ja, maar het is, er is geen goed en fout. Of zij hebben hemel gelijk en zij zijn hemel. Het is veel ingewikkelder dan dat, ja. Ja, ja. 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 Kijk. Ja, dus wat Kees net zegt is dat ootmoed, dat is het belangrijkste. Dan knielen we samen voor God en dan is er ook een weg naar elkaar toe. Waar ootmoed is, daar is genezing. En waar hoogmoed is, daar is alleen maar verwijdering. Ja. Andere vraag. Er zouden genoeg vragen moeten zijn, want ik zie Nathan voor me zitten, nou in zijn groep. Daar gingen heel wat vingers de lucht in, hoor. Ja? Anders heb ik nog wel wat verhalen te vertellen, hoor. Ja, dus mijn hoofdtaak toen we naar Israël gingen is de ALTI. Dat is de Alliance Leadership Training Center. Dat is eigenlijk een theologische school die al 100 jaar bestaan heeft. En die theologische school die maakt ook dat de Alliance Church, waar we dus de organisatie in Jeruzalem, dat die ook de rechten heeft om studentenvisums bijvoorbeeld uit te geven. Dus mensen uit het buitenland kunnen komen met een studentenvisum en zulke soort dingen. Dus dat is iets wat je vandaag de dag niet meer zult krijgen. Dus als je nu een christelijke school in Jeruzalem op zou richten en je zou deze rechten proberen te krijgen, dat wordt volledig geblokkeerd door de overheid. Dat gaat niet lukken. Maar omdat die rechten al uit de Engelse tijd overgenomen zijn toen Israël 1948 een staat werd. Zodoende hebben wij die rechten. Dus de Kama die is in Jeruzalem al in 1890 gekomen. Dus zover gaan we terug. Dus daar zet ik mij voor in om cursussen over preekkunde te maken. Nieuwe cursus waar we over nadenken zijn om die te maken is een cursus over het christendom. Van wat voor soorten christendom zijn er? Want voor Joden is Een christen is vaak iets van, ja, iemand die voor beelden knielt. Snap je? Dat is hun beeld, Grieks-orthodox, met goud en een prachtige kerk waar allemaal afgoderij gepleegd wordt. Dat is hun beeld. Maar dat de protestanten bestaan, hebben ze... He, dan, ik vertel wel eens aan Joodse mensen begraafplaatsen, zeg ik van ja, ik ben als klein kind opgegroeid met het Oude en Nieuwe Testament. En mijn ouders lazen de hele Bijbel aan tafel, van Genesis tot het eind en dan het Nieuwe Testament. En dat is dan zo dun, en dit is het. En dan weer de hele tijd. En dan zeggen ze, wauw, dus je kent alle verhalen? Ik zeg, natuurlijk ken ik alle verhalen. Wauw. Dan krijg je verbinding met de mensen. Dus dat is een belangrijke taak. Johanna bijvoorbeeld, misschien ook wel even goed om te noemen. Johanna die doet ook allerlei prachtige dingen. Johanna doet op dit moment een ouderenmiddag. We hebben een koffiehuis in Jeruzalem, in de Profetenstraat. En dan doet ze een ouderenmiddag, waar eigenlijk ouderen die eenzaam en alleen zijn, die kunnen dan een middag komen en doen ze spelletjes en dan is er soep. En ja, gezelligheid om ook ouderen meer bij elkaar te brengen. Johanna doet sowieso heel veel met ouderen. Ze kookt voor meerdere oude mensen die niet meer zelf kunnen komen. Ik kook bijvoorbeeld Meir, die is bijna blind. En ja, je kunt hem aardappels en groenten geven, maar hij kan dat niet koken zelf. Dus Johanna kookt elke week, kookt ze voor hem een paar keer. Dat hij in ieder geval gezonde, goede kost krijgt. We zijn heel druk met mensen die op allerlei manieren op ons pad gebracht worden. Dat is een van de belangrijkste dingen als evangelist, dat je contact maakt met mensen. En niet alleen even gauw een bijbeltje of een foldertje in de handen drukt. Maar dat mensen terugkomen, dat je in contact blijft. Dat je met ze bidt en dat je ook de resultaten van het gebed ziet. Dus we hebben best wel... Ik denk dat we zomaar 25 van dat soort contacten hebben. Van mensen die we nalopen. Soms ook heel praktisch. Vandaag heeft Johanna weer gebeld door iemand die had een voet bezet. En die is in een verhuizing bezig. En zo, Johanna, kan je nog komen helpen? En eens even kijken wat nog meer. Bedouinen. Ja, Johanna die verzamelt spullen voor Bedouinen. En iedere keer als wij de hele schuur weer leeg hebben getrokken en de auto volgepropt hebben en er af en rat in de woestijn gereden zijn, denk ik van nou, nu zijn we eindelijk weer een paar weken dat die schuur leeg is. En dan 3 dagen later staat de rek alweer half vol. Ik denk van Johanna, waar haal je het vandaan? En het komt van overal, komt het naar ons toe. Van mensen die komen het brengen. Of het staat gewoon bij onze vuilniszak, bij onze vuilnisbak, staat een hele zak met kleding van iemand uit de straat. En dan denk je van, en dan gaat Johannes kijken, als hij nou best goede kleding eigenlijk. Nou hop, dan selecteert ze het uit. Ze wast het. En dat gaat dan ook weer in een zak voor de Bedouinen. Dus iedere 3-4 weken denk ik, hebben we wel een rit naar de Bedouinen toe. Zij brengen dat dan bij een ministry daar, dat is een groep christenen. En die regelen dat al, die sorteren dat uit. En die zorgen, die gaan naar de Bedouinen toe. Die brengen ook het evangelie mee natuurlijk. Maar vragen dan ook van waar heb je nodig, behoefte aan. Heb je kleding voor kinderen nodig? En dan kijken ze naar de maat. En dan de volgende keer brengen ze dan ook de juiste maat. En de juiste, precies dat wat ze nodig hebben. Dus even denken wat nog meer. Ja, we zijn elke dag druk. We zijn 6 dagen per week, zijn we tot aan de Shabbat. Dus vrijdagavond zijn we druk. En dan hebben we altijd een Shabbatsmaaltijd waar ook vaak mensen uitnodigen. En dat is heel gebruikelijk in Israël. Dan zaterdag, dan gaan we naar de kerk. Dat is niet omdat wij per se de Shabbat willen vieren. Dat we vinden dat dat de Bijbelse weg is of wat. Maar het is gewoon een praktische... En dat is het moment waar onze gemeente... de Jerusalem Assembly samenkomt. Dus dan gaan we daar naartoe. En op zondag gaan de kinderen ook weer naar school. Dus dat is niet eens een echte mogelijkheid. Ja.
Ja, mijn vraag was hoe jullie...
Ja, dus het leven in Israël is gecentreerd rondom de Shabbat. Het heeft geen enkele zin om je daartegen te verzetten. Want dat is gewoon helemaal in de cultuur. Is dat ingebakken. Dus zoals ik al zei, van onze kinderen gaan op zondag gaan ze naar school. Dus dat is, we kunnen niet eens naar een kerk die op zondag, die zijn er wel. Bijvoorbeeld Christchurch komt op zondag samen. De Arabische gemeente in de oude stad, waar we een keer geweest zijn, een geweldige gemeente trouwens. Echt daar, als er ergens goed gepreekt wordt, dan is het daar. En ook goed gezongen. Maar dat is op zondag om 10:00, dus dan zitten onze kinderen al op school. Dus het enige wat Johan en ik kunnen doen is dat we samen gaan. Dus dat hebben we wel eens gedaan. Dus ja, dat is hoe het gaat. Maar ja, we komen genoeg christenen uit de wereld tegen die zweren bij het houden van de Shabbat en dat soort dingen. Kijk, zelf houd ik me dan maar bij wat Paulus in Korinthe, in de Colossense schrijft. Heel duidelijk, hè, dat er allemaal strijd is over de Shabbat, over de volle, de nieuwe maanden, et cetera. Maar dat niet, hè, dat Christus in die zin de vervulling van die dingen is, dat afbeeldingen zijn van Christus. En, ja, dus we gaan daar ontspannen mee om, laat ik dat
En vind je het mee met de Joden die naar de Kaag en naar de rituele met het eten, of hebben de Christen Joden andere...
Ja, kijk, niet alle Joden gaan naar de klaagmuur natuurlijk. Veel die vinden dat natuurlijk mooi om de Shabbat te beginnen bij de klaagmuur. Dus we zijn ook wel eens bezig kijken. Het is gewoon ja, uit interesse om te zien. Het is altijd een heel tumult en er zijn allemaal mensen die zijn heel druk aan het bidden. Ik moet wel eerlijk zeggen, vaak vervult het mijn hart met verdriet wat ik zie. Zo ijverig, zo betrokken en toch niet de rechtvaardigheid die God in Christus gebracht heeft kunnen vinden. Dus ze hebben alles gedaan, maar als ze naar huis toe gaan, is er geen vrede in hun hart. Ik zou niet zeggen voor allemaal, ik heb wel eens Joden ontmoet, orthodoxe met een zwarte hoed. Eén man het was, dat vergeet ik nooit meer, Shmuel heette die. Ik had zo'n machtig gesprek en ik kon ook veel van mezelf delen. Dat was een gesprek volledig in het Hebreeuws, hij sprak geen woord Engels. Maar die man die straalde helemaal. Ik dacht van wauw, volgens mij heb jij iets van de liefde van God echt begrepen. Dus dat gebeurt. Dat is, Godzijdank is dat. Er zijn altijd 7000 overgebleven. En dat is ook vandaag zo. En ik heb ook van mensen wel gehoord. Dat ook in Mea Shearim, de religieuze wijk. Dat er velen zijn die in Yeshua, in Jezus geloven. Ja, dus ja, wij doen het allemaal niet zo officieel. Laat ik het zo zeggen. Als wij een Shabbatmaaltijd hebben, dan... Als wij Joden aan tafel hebben, dan vraag ik wel vaak van... Willen jullie de zegening van de wijn doen en van het brood? Maar zelf, ja... Als religieuze Joden bij ons over de vloer zouden komen Shabbat... Dan zouden ze zeggen van, nou, die doen echt alles fout. En weet je, ik schaam me er nog niet eens voor. Want het is niet de focus in mijn leven om het allemaal volgens de regeltjes te doen. Maar ik mag wel de liefde van de Heer in mijn hart dragen. En dat is wat denk ik echt belangrijk is. Ja.
Dus je hebt in ieder geval een hele mooie, goede voorbereiding. Dan kunnen wij wel een voorbeeld gaan nemen. Als ze er echt al aan moeten voor beginnen.
Ja.
En ze een aantal psalmen lezen en zo.
Ja. Ja.
Dus hun voorbereiding is op de psalmen is
ook. Ja, er zitten heel veel prachtige dingen in. Dat is ook... Ook bijvoorbeeld toen met Yom Kippur, die 3,5 uur. Het was een lange zit, maar het was zeer indrukwekkend wat er dan gebeden wordt. Er zijn talloze delen waar wij allemaal uitstekend mee uit de voeten kunnen. En ik denk van nou, het is denk ik wel eens heel nuttig als je elk jaar je eigen zo grondig aan een zelfonderzoek onderwerpt. En eigenlijk alles voor de Heere blootlegt. Dat is... Daar is veel uit te leren. En het is ook, ik denk, en dat is de volheid. Als de volheid van de heidenen ingaat en Christus terugkomt naar het Joodse volk. Dat zal als een opstanding uit de doden zijn. Al die energie, al die aandacht, al die wijsheid. Die zal opeens, zal het waar als magneten, zullen het op Christus gericht worden. Ja, we kunnen niet voorstellen wat dat zal betekenen. Wat dat voor impact ook op deze wereld zal hebben. Ja. Nee, dus ik gooi dat absoluut niet weg. Ik zie daar ook heel veel moois in. Maar het is, wij hebben 5 drukke kinderen. Om dan aan tafel, het is al moeilijk om ze aan tafel te houden. Laat staan dat... Maar we doen het wel eens met Joodse vrienden, ja. Ook Nederlanders die in Israël wonen, die Joods zijn. En we hebben een Shabbatmaal dat hebben meegemaakt. En die dat dan wel helemaal doen. En dan vind ik het wel bijzonder om dat ook met ze mee te maken. Ja.
Ja. Christenen die fel reageren op de reacties van Israël naar de Palestijnen.
Yeah.
Je kent die verhaal uit de krant en het nieuws natuurlijk.
Yeah.
En er gebeuren ook verschrikkelijke dingen.
Zeker, ja.
Yeah. Hoe denk jij erover? Hoe je
yeah.
nou als christen kijkt
yeah.
voor Israël?
Ja.
En ik weet dat God er een doel mee heeft. Ook in deze situatie, zoals je ook vervolgens zei, dat er ook heel veel mensen tot geloof komen.
Ja.
Dat is natuurlijk de vruchten ervan, maar je hebt ook de narigheid natuurlijk.
Dus de vraag is van, ja, hoe ga je om met de moeilijke dingen die op dit moment in Israël gebeuren, in de oorlog, in de strijd, er mensen sterven, ook Joden doen tegen de Palestijnen, ja, dingen die zeer ernstig en verdrietig en moeilijk zijn, hoe ga je daar als christen mee om? Is dat zo goed samengevat? Ja, hoe kun je daar... Hoe kun je anderen daarmee helpen? En ja, hoe kun je ook in die zin het nieuws verwerken van wat we in Nederland op de NOS en andere nieuwskanalen lezen? En hoe ga je er als christen mee om? Kijk, ten eerste, oorlog is verschrikkelijk. Er is geen ander woord voor. Oorlog is verschrikkelijk. Mijn opa die heeft in Indonesië gevochten 3 jaar lang. Er is maar 1 woord voor, vreselijk. Hoeveel mensen... Er omgekomen zijn en waarvoor. En dat geldt ook voor deze oorlog. Het is verschrikkelijk. Kijk, als christen, ik denk dat er een belangrijk verschil is tussen politiek, wat een heel construct is, en wat je als gelovig mens, als individu, als christen vindt en doet. Als het over mijzelf gaat, is het heel simpel. Wat de Heer Jezus zegt, wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. En dat is wat oorlog doet. Hamas neemt het zwaard op. En Hamas vergaat. Maar Israël neemt ook het zwaard op. En je krijgt raketten terug. Ja, dus dat is de aard van de oorlog. Een van de dingen waar ik zelf heel veel moeite mee heb. En ik leg dat uit aan een eenvoudig voorbeeld. Maar... ik graaf ook de graven op de begraafplaats. En wat doe ik als ik botten tegenkom? Dat is nog niet gebeurd, maar ik heb wel foto's gezien van in het verleden. Dat ze dachten op een plek waar niemand begraven was, dat er niemand begraven was. Maar ze gingen graven en ze kwamen botten tegen. Kijk, als je dat tegenkomt, dan doe je de deur dicht, toch? Dan laat ik niet het hek openstaan. Nee, dan doe je het hek dicht, want er kunnen gezinnen met kinderen binnenkomen. Die zien dan opeens een schedel liggen. Dat is niet wat je wilt. Dus wat je doet is, je doet de deur dicht. Je maakt het netjes. Je zorgt dat het netjes weer bedekt is. En pas als het netjes is, dan doe je de deur weer open. Kijk, wat er nu gebeurt, is dat al het vreselijke wat er in de oorlog gebeurt, overal wordt continu dit dingetje opgericht. En alles moet gefilmd worden en alles moet onmiddellijk de wereld ingeslingerd worden. Dat is echt een heel groot probleem. En dat is wat in mijn ogen niet hoort te gebeuren. Van beide kanten niet. Kijk, Israël lijdt aan deze oorlog en de Palestijnen lijden aan deze oorlog. En er is de vraag van, zijn ze echt wel onschuldig of niet? Ik weet het allemaal ook niet. Er was een jonge Jood... Een gelovige Jood. En ik zie hem nog staan. Ernst? They need Jesus. That's what they need. Ze hebben Jezus nodig. Dat is wat ze nodig hebben. En dat is het enige antwoord. Zowel Joods als Arabier. Ze hebben Jezus, de Heer Jezus nodig. Zo hard. Want zonder hem gaan we verloren. En dat is ook iets wat mijn hart vaak met zo'n verdriet vervult. Dat je denkt van ja, maar... En want wij horen de vliegtuigen gaan. En als je een vliegtuig hoort gaan, is dat niet een pleziervlucht. Maar dan weet je dat 1, 2, 2,5 minuut. En dan valt er zo'n bom naar beneden. En dan 2 tellen later zijn er een paar mensen waarschijnlijk dood. Schuldigen en ook onschuldigen. Ja. Ja, het is een... Ik kan hier nog heel veel over zeggen, maar het is iets wat... diep verdriet blijft brengen. En dat is ook hoe wij erin staan. Van wij zijn niet. Kijk, het tweede is natuurlijk het politieke ding. Het politieke ding is in die zin, de overheid zegt het woord, draag het zwaard niet te vergeefs. Zij worden geacht de veiligheid voor de burgers te organiseren. Dus Kijk, dit betekent niet, althans dat is niet hoe ik erin sta. Dit betekent niet dat ik zeg van oké, Israël moet nu de wapens neerleggen, want Jezus heeft tenslotte gezegd, wie het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan. Kijk, dat zal geen oplossing zijn, want Hamas wil maar één ding en dat is Israël verdrijven en that's it. Dus Israël moet iets, dus dat begrijp ik ook. En of zij de beste strategie gebruiken, ik ben niet in de positie om dat te beoordelen. Ik denk dat, dat is mijn persoonlijke gevoel, ik denk niet dat ze een andere keuze hebben. Dat is wat ik denk. Ja. Ja. Maar het is, er is geen vrede mee te krijgen op deze manier. Het is 10 voor 10. Misschien nog één laatste vraag. Ja. Ja.
Hoe verklaar je de verontwaardiging van de wereld richting Israël? Terwijl bijvoorbeeld in Syrië ook duizenden mensen werden vermoord.
Ja. Ja, dat is het hele mediaapparaat. Maar ook, ja, dus hoe verklaar je eigenlijk de verontwaardiging in de wereld over wat er met name door Israël gedaan wordt? Terwijl in Syrië en in Soedan en in andere landen even erg of nog ergere dingen gebeuren. Ja, kijk, je moet rekening houden dat zeker achter deze bewegingen zit een duivelse macht. Dus dat betekent, er is niet overal een rationele verklaring voor. De duivel duwt erachter en Israël moet weg. Het is net als met de eerste komst van Christus. Volkomen moest worden dat het kind geboren werd. En zo is het vandaag volkomen moet worden dat de wereld zich klaarmaakt om zijn tweede komst te ontvangen. Het Joodse volk mag niet daar in dat stukje land wonen. Want als het volk daar woont, dan betekent het dat de tijd aan het rijp worden is. En dat het einde van Satan nabij is. Ik zeg wel eens, in Jeruzalem lijkt het alsof er wel, niet alleen alsof er 100 keer meer duivels per vierkante kilometer rondzwerven. Maar ook 100 keer meer engelen. Op een of andere manier is de geestelijke intensiteit is daar zoveel hoger. En ook vaak zoveel zichtbaarder. Ik heb letterlijk bezeten mensen gezien. Ik heb mensen meegemaakt die zeiden, ik ben Yeshua. Wat? Yeshua wie? Yeshua Mashiach. Ja, ik ben Yeshua. Ik zeg, ik dacht het niet. Waarom niet? Want Jezus komt met de wolken van de hemel in heerlijkheid en macht. Dat is hoe hij wederkomen zal. En dat is hoe wij weten dat hij komt. Maar je maakt het wel mee. Extreme dingen. Bizarre dingen. Ja, mensen, christenen, die openen en bloten 3D-eenheid logen. En zulke soort dingen. Ja, dat je ziet de duivel die balt samen. Nou, nu je vraag van je, hoe verklaar je die reactie in de wereld? Het heeft dus in de eerste plaats hiermee te maken. In de tweede plaats. Palestijnen zijn hele intelligente mensen. En ze weten hoe zij de media kunnen bespelen. En daar maken ze maximaal gebruik van. En de mensen in Soedan doen dat niet. Die hebben op een of andere manier niet die flair om dat voor elkaar te krijgen. En er is een bepaalde grondgedachte die hierin meespeelt. Kijk, heel in het kort en dan gaan we afsluiten. In het westerse denken zijn wij heel diep beïnvloed door het joods-christelijke denken. Geef geen valse getuigenis. Ge zult niet doden. Zulke soort dingen. Dat zijn morele waarheden. Die zijn altijd waar. En zelfs in de verlichting, Immanuel Kant, die zei van, er zijn bepaalde plichten. Dat zijn categorische imperatieven. Dat betekent, die dingen zijn altijd waar. Dat verandert nooit. Dat is je plicht. En het maakt niet uit of je met een vriend, een vijand of wie dan ook te maken heeft. Daar is ons denken van doordrenkt. Dus een journalist, als die iets opschrijft, dan gaan we er eigenlijk automatisch van uit. Van nou, die heeft wat nagezocht, die is daar geweest, die heeft wat gezien en die heeft daar keurig verslag van gedaan. Nou, dat is wat ik even het westerse denken noem. Het is gecompliceerder dan dat. En de media die rommelt ook een hoop. Maar dat is wel de basis in ons denken. In het Midden-Oosten bestaat waarheid alleen maar in je eigen clan. Dus buiten jouw clan hoef jij helemaal niet de waarheid te spreken. Sterker zelfs, het is dom om de waarheid, zeker als het je vijand is. Je gaat toch niet tegen je vijand de waarheid vertellen. Dat is dom, dat doe je eigen tekort. Je probeert je vijand zoveel mogelijk zwart te maken. Maakt niet uit met welke middelen. Nou, dit is wat er misgaat. Dus er komt nieuws uit het Midden-Oosten, komt naar Europa toe. En Europa kijkt met de westerse bril nu, denkt van, oh, dat is een journalist, die heeft dat opgeschreven. Dus die heeft waarheidsvinding gedaan, dus dat zal wel kloppen. Nou, en daarom krijg je zulke soort rottigheid met het ministerie van Gezondheid, die de afgelopen week opeens duizenden kinderen van de dodenlijst geschrapt heeft. Die zijn opeens verdwenen. Dat is de grootste opstanding uit de doden die de wereld tot nu toe ooit gezien heeft. Oh nee, wacht even, ze zijn nooit omgekomen. He, dus dit is wat er misgaat. En op een of andere manier willen de media dit niet begrijpen. Dat zij bespeeld worden. Dat er actief gelogen wordt. En wat mijn eigen, en dat is een heel algemeen gevoel in Israël, is zo'n verontwaardiging. Want wat zou moeten gebeuren, is dat alle minister-presidenten van Europa, die zouden naar Hamas moeten toegaan en moeten zeggen van, hé, wij hebben jullie zoveel miljard gegeven, wat hebben jullie ervan gedaan? Hebben jullie er tunnels van gemaakt? Oh, wacht even, nu hebben wij een appeltje met jullie te schillen. Nu gaan wij jullie naar het internationaal gerechtshof brengen, want jullie hebben ons belazerd. En wat doen ze? Ze gaan Netanyahu een afstaan. Nee, dit is zo pijnlijk. Dit voelt als de meest grove bewerping, zeker naar wat ik hier liet zien over 7 oktober. Het is zo wrang, zo pijnlijk, zo... Goed, ik kan nog lang over doorgaan. Ik blijf zo dadelijk nog eventjes, als mensen nog vragen hebben, dan kun je nog naar me toe komen. Graag wil ik met gebed afsluiten en daarna willen we staande nog met elkaar het lied Licht stad met uw palen poorten zingen. Peter had gevraagd van hoeveel coupletten zijn dat? En dat zijn er 3 die ik erop heb staan. Dus niet 4. Goed, laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel. Vader van Abraham, Isaac en Jacob. U bent God. En u alleen. U bent de God van Jeruzalem. U bent de God van Waarder. Dank u, Heere. Dank voor uw trouw dat u ook dit laatste stukje op de wereld niet alleen gelaten heeft, maar dat u uw genade zo rijk over ons heeft uitgestort. Heere, dank dat we als gemeente gezegend mogen zijn, dat we niet alleen hier op deze plek zitten, maar dat we via ons gezin ook naar Jeruzalem hebben mogen uitreiken, naar uw volk, Heere, en een helpende hand mogen bieden. Dank voor een ieder die ook ons daarin steunt, Heere, met gebeden, met giften, met liefde, met berichtjes. Dat heeft ons zo goed gedaan, dat is uw genade. Heere, wilt u een rijke zegen teruggeven. Een zegen uit Jeruzalem, Heere, die uit uw voorhoven naar Waarden mag stromen, naar onze gemeente. Heere, wilt u uw geest uitstorten, in een dubbele mate. Naar uw liefde, Heere, naar uw goedheid. Wilt u leven brengen, meer leven, meer liefde, voor uw volk. Maar ook voor onze naasten, ook hier, Heere. Ook in Driebrugge, in Waarder, in Nieuwebrug, in de omgeving, er zijn zoveel mensen eenzaam. Mensen die u niet kennen, die u nodig hebben. Mensen die lijden. Heere, geef ons een hart dat omziet naar de ander. Een hart dat in liefde en ontferming vervuld is. Heere, wij danken u voor deze avond. Dat we zo met elkaar we hier bijeen mochten zijn. Dat ik hier veilig in Nederland kon komen. Heer, we bidden voor Israël. We bidden voor uw volk. Ook als er nu zo'n grote dreiging vanuit Iran is. Heer, u hebt niet alleen uw volk het praktische middel van een Iron Dome gegeven. Maar uw handen, Heer, zijn over uw volk als vleugelen uitgebreid. En dagelijks mogen we uw wonderen zien. Heer, laat uw volk het toch zelf ook zien. Massaal, Heere, dat zij mogen zien dat u het bent, dat u waar bent en dat u hun God bent. En dat ze geliefd zijn onder vaderen wil. En dat u uzelf nimmer meer van hen af zult keren. Ja, u bent ze naar u toe aantrekken. Heere, wat een wonder. Heere, gedenk ons in deze avond. Breng ons alle veilig thuis. We bidden ook voor Nico de Boer, Heere. Zijn boerderij is gisteren volledig afgebrand. Wat een aangrijpend iets, Heere, toen ik terugkwam in Driebrugge en die grote oplaaiende vlammen zag. Heere, wilt u hem sterken? Wilt u hem ondersteunen? Wilt u mensen geven, Heer, die om hem heen staan? Die hem op alle praktische manieren ook tot een hand en een voet zullen zijn. Heer, hij heeft zoveel jaren ook in onze gemeente, toen ik jong jochie was, Heer, mogen meeleven en nu bij de herstel te vormen. Heer, wilt u hem kracht geven in zijn ouderdom naar al dit gebeuren? Heer, zo bidden wij u en zo danken wij u in de machtige naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen. Goed, licht op met die parelpoorten, dat is toch wel mijn favoriete Israëllied. Peter zal voor ons weer spelen, dus laten we alles staan. En met hart en ziel zingen. Voor jullie aanwezigheid. Jullie hoeven nog niet naar huis. Ik blijf nog even. En anderen ook, denk ik. En anders wel thuis.